Goedemorgen. Jullie mogen alvast opzoeken Matteüs 22, vers 35 tot 40. Want we gaan de komende maanden, zoals Jos al zei, verder op de weg die we met het gemeenteweekend zijn ingeslagen. En we gaan het hebben over relaties. En we willen dat doen aan de hand van het boek Spreuken. En Spreuken is een van de drie wijsheidsboeken. Samen met Job en Prediker vormen zij de wijsheidsliteratuur uit de Bijbel. En in die wijsheidsliteratuur kom je steeds drie soorten mensen tegen. Drie hoofdrolspelers, drie categorieën. Dat zijn de slechterik, de spotter, de dwaze en de wijze. Lekker overzichtelijk. En met name Spreuken wijst erop dat we altijd onderweg zijn om één van deze drie te worden. En dat de mensen met wie wij omgaan ons daarbij helpen. Dat de mensen met wie wij in relatie staan ons daarbij helpen. En het maakt dus nogal verschil hoe je je vrienden kiest. Het maakt nogal verschil hoe je je huwelijkspartner kiest. Het maakt nogal verschil hoe je degene kiest met wie je om raad gaat vragen. Wie je vraagt om advies. Het maakt nogal verschil met wie je je vrije tijd doorbrengt en op welke manier. Dat lijken vaak van die onbeduidende keuzes die je daarin maakt. Met name als je jong bent, denk je, wat maakt het nou eigenlijk uit? Maar je relaties bepalen voor een groot deel de rest van je leven. Jij bent niet geheel en al geworden alleen maar door jezelf. Anderen hebben daar een diepgaande invloed op gehad. Relaties die zowel complex als vreugdevol als soms frustrerend zijn. Wie heeft er nooit een keer gehoopt of gebeden dat God een relatie zomaar opeens zou veranderen? Zomaar overnight, dat die opeens een stuk makkelijker liep. Weet je, een relatie met je man of je vrouw, of een relatie met je kinderen, of een relatie met een van je medeoudsten. Nou, ik wel. Ik heb er wel voor gebeden. Kan ik je vertellen. Maar weet je, dat zou een gemiste kans zijn. Dat zou een gemiste kans zijn, dat weet God ook. Want relaties zijn bij uitstek geschikt om ons te veranderen. Relaties zijn de werkplaats van de Heilige Geest. En daarom, God is niet tevreden met slechts een veranderende relatie. God wil ons veranderen. Hij wil ons hart veranderen. Want als hij ons hart verandert, dan verandert de rest uiteindelijk ook. Nou, we gaan het dus hebben over Spreuken en de spreuk die vandaag op het programma staat, het is Spreuken 1 vers 23, dus die lees ik even voor, hoef je niet op te zoeken. En daar staat, keert u tot mijn vermaning. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. En dan gaan we door met Matteüs 22 vers 35 tot 40, die je als het goed is al op hebt gezocht. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken, om Jezus te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Jezus lag onder vuur, weer eens. Dit is weer zo'n situatie waar een fariseer bij hem kwam en probeerde hem een uitspraak te ontlokken om hem daarop te kunnen pakken. Zeg eens Jezus, van al die 600 plus geboden van het Oude Testament, waar er trouwens niet één van over het hoofd gezien mag worden en niet één vergeten mag worden, van al die geboden, welke is het allerbelangrijkst? Dat is een instinkertje. Maar ondanks de verkeerde intenties van de vraagsteller, is de vraag zelf natuurlijk een hele goeie. Een vraag die we zelf misschien ook wel eens stellen. Als we bijvoorbeeld de komende maanden Spreuken door gaan nemen, dan lezen we daar heel veel dingen over relaties. Als we het Oude Testament lezen, alle wetten en geboden, dan komen we tot de ontdekking dat heel veel van die geboden, dat die gaan over hoe je met elkaar omgaat. En dat zou je bijna kunnen gaan duizelen. En dan heb ik het nog niet eens over de schier eindeloze reeks aan zelfhulpboeken die er op dat gebied verschijnen. En magazines en trainingen en workshops en de nooit aflatende stroom aan artikelen die elke dag verschijnen over hoe je je relaties kunt tweaken en kunt veranderen en kunt verbeteren. Dat je op een bepaald moment de vraag zomaar boven kan krijgen van al die aanwijzingen, van al die do's en don'ts en tips en tricks. Wat is nou de belangrijkste? Waar moet ik nou beginnen? Kijk, het ding met die do's en don'ts en al die tips en tricks is dat ze de indruk wekken dat jij je relatie kunt veranderen zonder dat jij zelf hoeft te veranderen. Dat zou toch heerlijk zijn? Dat je een relatie kunt veranderen zonder dat je zelf hoeft te veranderen. Of dat het hooguit gaat om een gedragsverandering. We hopen dat we relaties kunnen veranderen zonder zelf echt hoeven te veranderen. En daarom zijn we vaak druk met bijvoorbeeld communicatievaardigheden. En zijn we in de weer met persoonlijkheidstests en conflicthantering en genderstudies en rolverheldering en dat soort dingen. Allemaal hele nuttige dingen. Maar we doen dat vaak in de hoop dat betere skills, betere vaardigheden ook automatisch betere relaties opleveren. Maar de Bijbel laat zien dat het niet zozeer zit hem in onze skills, maar in ons hart. We hebben niet zozeer nieuwe informatie nodig, we hebben transformatie nodig. Als het alleen maar een gebrek aan skills zou zijn wat ons probleem was, weet je, dan had Jezus niet hoeven te komen om te sterven. Het probleem zit niet in onze skills, het probleem zit hem in ons hart. En hoezeer we zo'n hartsverandering nodig hebben, dat blijkt wel als we kijken naar het antwoord wat Jezus geeft aan die fariseer. Jezus zegt, u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten, zegt hij dan. Nou, voordat we naar die twee geboden gaan kijken. Dat wat Jezus zegt, aan deze twee hangt heel de wet en de profeten. Is eigenlijk wel een beetje een opmerkelijke opmerking. Ja, maar Jezus, dat was helemaal niet de vraag. Het was helemaal niet de vraag waar heel de wet en de profeten aan hangen. De vraag was welke het belangrijkste was. Het was niet de bedoeling dat u een selectie zou maken, maar u geeft er een samenvatting van. Zo komen we natuurlijk geen stap verder. Hij zegt niet deze zijn belangrijker dan de rest. En hij zegt ook niet als je het maar lief hebt, dan kun je de rest wel vergeten. Nee, hij zegt alle do's en don'ts, alle tips en tricks, alle wetten en geboden werken alleen maar als je begrijpt dat je God moet liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En daarom beginnen we deze serie hier, op dit punt. En we zullen zeker nog gaan hebben over do's en don'ts. En we zullen zeker nog heel concreet gaan worden in de komende maanden. En we zullen waarschijnlijk specifieker zijn dan je prettig vindt. En we zullen het zeker gaan hebben over de instructies die God geeft over relaties. En het ontwerp wat hij heeft met relaties. Maar al die dingen zullen pas gaan werken als je begrijpt wat het hoofddoel is. Wat de samenvatting van het alles is. Namelijk God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Nou, je hoort nog wel eens dat deze tekst wordt gebruikt om te zeggen dat je niet van anderen kunt houden als je niet van jezelf houdt. En ik denk dat op zich dat wel waar is. Ik denk alleen dat dat niet het punt is wat Jezus wil maken hier. Jezus gaat er simpelweg vanuit dat je jezelf lief hebt. En dat klinkt een beetje controversieel. Dat weet ik. C.S. Lewis die zei ooit over liefde dit. Liefde is geen lief gevoel, maar een standvastige wens voor het ultieme welzijn van een dierbare, voor zover dat mogelijk is. Liefde is geen lief gevoel, maar een standvastige wens dat het goed gaat met die ander. Nou, je hebt misschien geen lieve gevoelens voor jezelf. En je vindt jezelf misschien niet mooi, niet aardig, niet slim, niet interessant, niet grappig, niet capabel. Maar net als ieder ander wil evengoed jij, ondanks dat, toch dat het goed gaat met jezelf. Evengoed als ieder ander wil jij geborgenheid voor jezelf, wil jij acceptatie voor jezelf, wil jij onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. En dat is liefde. Als jij het beste wilt voor iemand anders, ook al verdient die persoon dat niet, dan noemen we dat liefde. Ook als die persoon toevallig jijzelf bent. Dus je hebt jezelf lief. Iedereen hier in de zaal heeft zichzelf lief. Hoe verwrongen die liefde er misschien ook voor uitziet vanaf de buitenkant. Je hebt jezelf lief. Als ik hier een pil zou hebben, en die heb ik niet, ik zeg het maar vast. Maar die gegarandeerd de rest van je leven zonder enige bijwerking volmaakte geluk zou geven. Weet ik zeker dat jullie na de dienst allemaal even bij me langs zouden komen. Van, hey Ruben, hoe zat het nou met die pil? En anderzijds, als hier nu iemand binnen zou komen rennen met een bommelding voor hier in de Rabobankzaal, zouden jullie allemaal uit de voeten maken om het vege lijf te redden. Want je houdt van jezelf. Je wilt geluk voor jezelf. Je wilt veiligheid en geborgenheid voor jezelf. En dat is goed. Jezus zegt dat is goed. Dat is niet verkeerd. Sterker, zegt Jezus, precies die eigenliefde. Precies datgene wat jij voor jezelf graag wil. Precies die geborgenheid, precies die acceptatie, precies die aanvaarding. Maak dat tot een maatstaf voor je naaste liefde. Streef dat net zo vurig na voor een ander als dat je dat na zou streven voor jezelf. Heb je naaste lief als jezelf. Nou, nu ik dit zeg, jullie zouden eigenlijk allemaal van je stoel af moeten vallen. Want het betekent nogal wat. Om datgene wat je voor jezelf wil, net zo vurig na te willen streven. Voor een ander. Dat is nogal wat. Als ik heel eerlijk ben, daar ben ik niet toe in staat. Ik bedoel, zelfs degene die naast aan mijn hart liggen. Jorinde, Vanja, Eefje, Marle. Heel vaak kan ik ze niet lief hebben als mijzelf. Omdat hun verlangens zo vaak conflicteren met mijn verlangens. Je hoeft alleen maar een keertje bij ons bij het avondeten aan te schuiven om te merken hoe dat werkt. Je naaste lief hebben als jezelf is onmogelijk. En daarom zegt Jezus ook, voordat je daaraan begint, zoek de vervulling van die eigen liefde niet in je naaste, maar in God. Snap je hoe dat werkt? Dus je eigen liefde, datgene wat je ten diepste voor jezelf wil, maak dat tot een maatstaf voor je naaste liefde. Maar voor de vervulling van die eigen liefde moet je niet te raden gaan bij je naaste, maar moet je te raden gaan bij God. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat is volgens mij zo ontzettend belangrijk wanneer we het gaan hebben met elkaar over relaties. Want ik merk echt dat dit werkt. Ik merk echt dat het op deze manier werkt. Als ik een goede relatie heb met God, als ik hem dagelijks zoek, als ik met hem in verbinding leef, als ik voor zijn aangezicht ben, als ik hem tot mijn hart laat spreken en ik met hem in gesprek ben, dan merk ik dat mijn andere relaties daar baat bij hebben. Als ik God meer leer lief hebben dan dat ik Jorinde lief heb, of Vanja, Eefje en Marle, dan is dat niet in hun nadeel, dan merk ik juist dat dat in hun voordeel werkt. Je zou verwachten dat ik hen dan minder lief ga hebben, maar de werkelijkheid is dat ik hen alleen maar beter leer lief te hebben. Dat is wat er gebeurt. Maar andersom is het ook waar. Als ik hen meer lief heb dan God, en hen als het ware als God maak, dan leg ik hen onbedoeld verwachtingen op die ze niet waar kunnen maken. Namelijk de verwachting dat zij mijn zelfliefde, mijn verlangen naar acceptatie, mijn verlangen naar intimiteit, mijn verlangen naar geborgenheid en comfort, en veiligheid, dat zij dat kunnen waarmaken. Dat zij dat kunnen vervullen. Ze kunnen er wel een bijdrage aan leveren, maar ze kunnen het nooit vervullen. Dus deze tekst, die zegt niet dat als je niet van jezelf houdt, je ook niet van anderen kunt houden. Deze tekst die zegt dat als je niet van God houdt, dan kun je ook niet van anderen houden. Alleen binnen een liefdesrelatie met God zullen alle andere relaties gaan gedijen. Zullen alle andere relaties tot bloei gaan komen. Maar buiten een relatie met God, zul je merken dat je heel vaak ofwel geobsedeerd wordt door bepaalde relaties, ofwel gefrustreerd raakt door relaties. En teleurgesteld. Want als God niet je grootste schat is, weet je, dan wordt iemand anders dat. En dat is een last die niemand kan dragen. Zelfs de beste persoon is niet in staat om dat te dragen. Dus daarom voor de vervulling van jouw zelfliefde moet je niet raden gaan bij je naaste, maar bij God. Nou, laten we eens gaan kijken naar een verhaal uit de Bijbel, waar we zien dat dat juist helemaal misgaat. En dat is het verhaal van Jacob en Lea. Misschien ken je het verhaal van Jacob en Lea niet. Dat staat in Genesis 29. Je hoeft het niet op te zoeken. Ik vertel het in mijn eigen woorden wel. Maar je mag het natuurlijk wel eventjes nalezen. Of dat allemaal klopt. Jacob die had zijn vader bedrogen. En had het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau afgetroggeld. En Esau was zo pissig toen hij erachter kwam. Dat hij hem zeker weten vermoord zou hebben als Jacob niet snel uit de voeten zou maken. En hij vluchtte weg naar een land hier heel ver vandaan. En zijn leven lag in puin. Zijn relaties lagen in puin. Zijn vader was boos op hem, zijn broer haatte hem. En zijn moeder, wiens lievelingetje hij was, zou die nooit meer terugzien. Dus compleet berooid van zijn relaties, komt hij aan bij Laban. En Laban die geeft hem dan een managementfunctie, die stelt hem aan over zijn kudde. En Laban had twee dochters. De knappe Rachel en de oudere, maar niet zo knappe Lea. En Jacob wordt smoorverliefd op Rachel. Zozeer zelfs dat hij bereid is om 7 jaar te werken voor de hand van Rachel. Welke man kan dat zeggen? Romantisch toch? Als je man zo ver voor je gaat. 7 jaar wilde hij voor haar hand werken. En hij deed het met plezier. Hij werkte er keihard voor. Maar dat is 4 maal de bruidschat die normaal gesproken daarvoor zou worden neergeteld. 4 maal, dat is een astronomisch bedrag wat hij dus bereid was neer te tellen. En na die 7 jaar dan komt hij bij Laban en dan zegt hij, hey, PD, zit erop, voor de dag ermee. Rechtstreeks oversteken. En nou, zo gebeurt het. Er wordt een groot feest georganiseerd. En tegen het einde van de avond, dan komt Laban met een goed gesluierde bruid bij Jacob. En Jacob is een beetje aangeschoten, neemt zijn bruid mee naar de tent en brengt de nacht met haar door. Maar bij het krieken van de morgen klinkt er een paniekerige gil uit de tent van Jacob. Lea, het is Lea. Laban, wat flik je me nou? Zo zijn we niet getrouwd. Ja, zegt Laban, zo ben je wel getrouwd. Maar hey, ik kan er ook niks aan doen. Dit zijn gewoon de protocollen hier in dit land. First in, first out. De oudste moet eerst trouwen en daarna de jongste. Maar ik weet het goed met je gemaakt. Als je nog 7 jaar voor me werkt, krijg je Rachel ook. Wat vind je me daarvan? Goed idee, toch? 2 voor de prijs van 8. En wat denk je? Hij doet het nog ook. Deze man is niet zozeer verliefd. Deze man is geobsedeerd. Dit is niet romantisch, dit is een probleem. En je kan je afvragen hoe het kwam dat Jacob zich zo bij de neus heeft laten nemen. Maar Jacob was relationeel zo beschadigd door het dysfunctionele gezin waar hij uitkwam. De dysfunctionele relatie met zijn vader, met zijn broer en met zijn moeder. Dat hij vatbaar was geworden voor de verafgoding van intieme relaties. En Jacob wilde dus niet zozeer Rachel hebben als vrouw. Hij wilde haar hebben als God. Hij wilde haar als antwoord op zijn zelfliefde. En als we ons met die verwachting storten in een relatie, welke relatie dat ook is, of dat nu een romantische relatie is, of een ouder-kindrelatie, of een vriendschapsrelatie, als we ons met die verwachting op een relatie storten, dan zullen we de day after er altijd achter komen dat het niet Rachel maar Lea was met wie we de nacht hebben doorgebracht. Dan zal het altijd uitlopen op teleurstelling. Dus we zien hoe die obsessie het leven van Jacob compleet overhoop gooit. Maar niet alleen het leven van Jacob, ook het leven van de mensen om hem heen. En ik denk dat het grootste slachtoffer in dit hele verhaal Lea is. Het is duidelijk dat Lea niet bepaald knap was. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat ze niet knap was, maar ze had fletse ogen, wordt er gezegd. En ze had haar hele leven in de schaduw gestaan van haar veel knappere, jongere zusje. En Laban had waarschijnlijk ook wat slapeloze nachten gehad, als vader. En liggen woelen over, zou er toch ooit wel eens een keer iemand langskomen die me voor een beetje fatsoenlijke prijs van haar af kan helpen. En dan komt Jacob. En Jacob is het antwoord op die vraag. Jacob is een gewillige slachtoffer. En hij grijpt zijn kans. En zo werd de door Laban ongewenste dochter, de door Jacob ongewenste vrouw. En dan staat er heel droog. Jacob hield meer van Rachel dan van Lea. Moet je je voorstellen. Stel je voor dat je Lea bent. En wat gebeurt er? Wat is de reactie van Lea? Ook Lea gaat proberen om Jacob voor zich te winnen. En we lezen dan in vers 31. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. En Lea werd zwanger en ze baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Ruben, want zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. En Lea werd weer zwanger en ze baarde een zoon. En ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En ze gaf hem de naam Simeon. En nogmaals werd zij zwanger en ze baarde een zoon. En ze zei, nu ditmaal eindelijk. Eindelijk zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb immers 3 zonen aan hem gegeven. Daarom gaf ze hem de naam Levi. Zie je, ze probeert zijn liefde te winnen. Ze krijgt zonen van God. Maar ze probeert die in te zetten om de liefde van Jacob te winnen. En eigenlijk doet ze daarmee precies hetzelfde als wat Jacob voor Rachel had gedaan. En net zo geobsedeerd als Jacob begint zij met zonen ter wereld te brengen. Probeert zij kinderen ter wereld te brengen om die liefde maar te verdienen. En bij elke poging zakt ze dieper weg in eenzaamheid en ellende. En elke dag was ze ertoe veroordeeld om de man van wie ze zo graag liefde wilde hebben, te zien in de armen van degene bij wie ze heel haar leven in de schaduw had gestaan. Dus Jacob zei, als ik Rachel maar krijg, dan komt alles goed. Maar het kwam niet goed. Want toen hij wakker werd, bleek het Lea te zijn. En hij werd gefrustreerd en geobsedeerd. En Lea die zei, als ik Jacobs liefde maar krijg, dan komt alles goed. Dan komt er eindelijk een einde aan het miserabele leven van mij. Maar haar liefde werd niet beantwoord. En ze raakte gefrustreerd en teleurgesteld. Voel je mee met Lea? Voel je haar pijn? Herken je er misschien in? Misschien voel je je Lea omdat je zo graag geliefd wil worden door je man. Al was maar een kleine blijk van waardering. Je wil zo graag zijn genegenheid. Maar terwijl je zo je best doet, terwijl je je zo inzet, terwijl je zoveel geeft, het lijkt niet aan te komen. Het lijkt stuk te lopen. En er komt niks terug of het moeten ze wat verwijten zijn. En bij elke poging zak je verder weg in eenzaamheid en teleurstelling. Of misschien voel je je Lea omdat je je niet gezien voelt door je kinderen. Omdat ze over je heen lopen. En dat terwijl je zoveel hebt gegeven. In elk opzicht. De slapeloze nachten. De zorg. De aandacht. En over het geld wil je het dan nog niet eens hebben. Maar ze gaan hun eigen weg. In hun eigen wereld waar ze jou systematisch buitensluiten. En alles van hun gezicht laat zien. Ik wil eigenlijk niks met jou te maken hebben. Blijf weg. En misschien voel je je Lea omdat je niet kan voldoen aan de hoge lat die je ouders voor je neerleggen. En als er iemand was van wie je graag de goedkeuring wil, dan waren het wel je ouders. Als er iemand was van wie je graag bevestiging en erkenning zou willen hebben, dan toch wel van je ouders. Maar het is nooit goed genoeg, hoe hard je ook werkt. Hoe goed je het ook probeert, bij elke prestatie wordt alleen maar bevestigd dat ze jou uiteindelijk altijd maar middelmatig zullen vinden. Je voelt je Lea omdat je zo graag gezien wil worden. Je voelt je Lea omdat je zo graag geaccepteerd wil worden. Je wilt zo graag geliefd zijn, dat je daardoor bereid bent om paden te gaan, waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn. Dat je weet dat het paden zijn die niet wijs zijn, maar dwaas en slecht, om in termen van spreuken te spreken. Maar op korte termijn leveren ze wel even vervulling van die zelfliefde. En daarom heb je in relaties misschien dingen gezegd die je niet had willen zeggen. En heb je dingen gedaan die je niet meer ongedaan kunt maken. En heb je dingen genomen waar je misschien geen recht op had. En misschien heb je wel dingen gegeven. Waardoor je je nu gebruikt of misbruikt en leeg voelt. Als dat jouw verhaal is, dan ben je Lea. Je verlangde zo sterk naar de hemel. Dat je het nu al wilde ervaren met alle schadelijke gevolgen van dien. En nu zit je daar met de scherven. Maar wanhoop niet. Want het verhaal van Lea
eindigt hier niet. Want in deze trieste familiegeschiedenis is Lea de enige hoofdrolspeler die op zijn minst een klein beetje vooruitgang boekt. Na jaren van teleurstelling, na 3 bevallingen die haar niet hadden gebracht waar ze op had gehoopt, staat er dit, vers 35. En weer werd zij zwanger en baarde een zoon. En zij zei, ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield ze op met baren. Zie je het verschil? Zie je dat er wat verandert? Lea is er nog lang niet, hè? Er is nog een lange weg te gaan. Maar ze heeft het niet meer over haar man. Ze heeft het zelfs niet meer over haar kind. Ze heeft als het ware haar zelfliefde, de vervulling van haar zelfliefde, losgekoppeld van haar man en haar kinderen. En begint haar hoop op God te vestigen. Ze begint langzaam maar zeker God meer lief te krijgen dan Jacob. Ze begint langzaam maar zeker de liefde van God meer te waarderen dan de liefde van Jacob. Toen God zag dat Lea geen liefde kreeg, kreeg God haar lief. En hij verbond zich aan haar als de echtgenoot die ze zo graag wilde hebben. Als de vader die ze nooit had gehad. Lea, als jij Lea bent, dan is er hoop. Want God is de vader van de onbeminde. Hij is de echtgenoot van de ongeliefde. En hij wil hetzelfde als jij. Hij wil net als jij dat je je volmaakt geliefd, volmaakt geaccepteerd, volmaakt veilig en volmaakt geborgen en volmaakt gezien weet. Maar alleen hij weet hoe dat ook daadwerkelijk kan. Jij denkt het ook wel te weten. En daarom heb je dingen gezegd en dingen gedaan en dingen gedacht en dingen gegeven en dingen genomen die niet goed waren. Maar daarom zegt hij in Spreuken 1 vers 23, keer je tot mijn vermaning. Kom terug naar mij. Met andere woorden, kom terug van die doodlopende wegen waarop je bent gegaan. En leg je oor bij mij te luisteren. Leg jezelf bij mij te rusten. Kom zitten aan mijn voeten. Ik heb iets beters voor je. Ik zal mijn geest voor je uitstorten. En ik zal je mijn woorden bekendmaken. Ik zal je laten weten dat ik van je hou. En dat er tenminste 1 paar armen is die jou volledig kunnen omhelzen. Als je maar naar mij terugkeert. Kom terug, Lea. Klinkt dat een mooi om waar te zijn? Het wordt nog mooier. Want die zoon die Lea ter wereld bracht, was Juda. En Juda was de verre voorvader van de Messias. Bijzonder, hè, dat God ervoor kiest om redding te brengen. Niet door de lijn van de bloedmooie Rachel, maar door de lijn van het meisje dat niemand zag staan, dat niemand moest hebben, dat door niemand gewild en door niemand gezien was. En niet voor niets, want Jezus was de ware zoon van Lea. Toen Jezus geboren werd, was er geen plaats voor hem. Hij was veracht, hij miste iedere schoonheid. Hij was de onwaardigste van alle mensen. Hij was als een man die voor wie je gezicht verbergt. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet ontvangen. Niemand moest hem hebben en aan het einde liet iedereen hem in de steek. Zelfs zijn vader verborg zijn gezicht voor hem op dat moment. Zelfs zijn vader keerde het gezicht van hem af. Jezus is de onbeminde zoon. Zodat jij mag weten hoezeer de vader jou bemint. Jezus is de ongewenste echtgenoot, zodat jij mag weten wat het betekent om gewenst te zijn. En als jij op dit moment zit in een relatie waar je echt niet weet hoe het verder moet. Als jij op dit moment vastzit. En als jij op dit moment echt niet weet hoe je nog moet liefhebben zoals je jezelf lief hebt. Omdat je zo weinig terugkrijgt. Omdat je er niks voor terug ontvangt. Als je alle do's en don'ts en tips en tricks al hebt geprobeerd. Dan wil ik je zeggen, Lea, sta stil. Sta stil en neem de tijd. En kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. En laat je overrompelen door zijn liefde. En ga van daaruit leren wat het betekent om die ander weer lief te hebben als jezelf. En zoals we zagen, Lea was er nog niet. Weet je, dit is niet zomaar een quick fix. Dit is niet zomaar even veranderd. Het kan jaren duren. Lea was er nog niet. Er is geen toverformule. Maar laat me dit tegen je zeggen, Lea. Er is hoop. Er komt een dag dan zul je zeggen, ik heb lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Amen. Laten we bidden.